Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente, zingen wij van Psalm 37 en daarvan het zesde vers. Het zachtmoedig volk zal eens de volle vrede genieten, in de zoetste rust verblijd. En ook het vijftiende vers, het aardrijk zij rechtvaardigen en vromen in erfbezit, ter woning, eeuw in, eeuw uit. En wat er verder volgt in het zesde en het vijftiende van Psalm 37. Zingen wij na de wet Psalm 6 vers 2. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Psalm 6 vers 2. Nadat wij ons ook deze morgen gesteld hebben voor de spiegel en onder de tucht van de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Wij lezen 1 Korinthe 15 vanaf vers 44 tot het einde. 1 Korinthe 15 vanaf vers 44 tot het einde. In 1 Korinthe 15 vanaf vers 44 komt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt tot ons. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid. Een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Alzo is er ook geschreven, de eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel. De laatste Adam tot een levendmakende geest. Maar het geestelijke is niet eerst, doch het natuurlijke, daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde aards. De tweede mens is de Heere uit de hemel. Hoedanig de aardse is, zodanig zijn ook de aardsen. En hoedanig de hemelse is, zodanig zijn ook de hemelsen. En gelijkerwijs wij het beeld van de aardse gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. En de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Zie, ik zeg u een verborgenheid, wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin. Want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, als dan zal het woord geschieden dat geschreven is, de dood is verslonden, tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu des doods is de zonde, en de kracht der zonde is de wet. Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft, door onze Heer Jezus Christus. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. Tot zover. Laten we samen bidden. Heere, laten wij niet te rade gaan bij onze zonden, noch bij onze zondige natuur, noch bij wie wij zijn in het licht van uw heilige wet, noch bij de gedachte wat wij gedaan hebben in de achterliggende week en niet moesten doen, wat we niet hebben gedaan en juist wel hadden moeten doen. Want als wij al deze dingen overdenken, dan verlammen zij ons. En dat terwijl de apostel ons aanspoort, terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, zo laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Vergun ons uit genade vanmorgen een blik op die dierbare hoge priester Jezus Christus, die voor heel het volk is ingegaan in dat binnenste heiligdom om verzoening te doen. Niet heel het volk heeft hem door het geloof gevolgd en aanschouwd. Dat is wat anders. Maar u gaf deze hoge priester wel voor heel het volk. En op die grote verzoendag werd verzoening gedaan voor allen. O, als wij dat vanmorgen mogen zien, dan komt er ruimte in het hart. En dan is er vrijmoedigheid om tot u de toevlucht te nemen. En geef dat het gedaan mag worden in de volle zekerheid van het geloof. En die zekerheid van het geloof is zeker van die hoge priester en van zijn volbrachte werk, van zijn bloed en kruisverdiensten, van zijn gerechtigheid die hij heeft aangebracht op het kruis. En het geloof waagt het erop om ziende op die hoge priester uw naam aan te roepen. Laten wij mogen doen zoals Esther deed. Als zij had gezien op haarzelf en op haar volk, dan was alles verloren geweest. En nu is ze gegaan tot de koning. Kom ik om, dan kom ik om en haar ziel en de ziel van haar volk is gered geweest. Zo mogen we deze morgen uw heilige naam aanroepen. Wij beven, o Heere, voor uw majesteit, als we zien op onszelf. Maar bevende komen wij, ziende op het offer en op de gerechtigheid van Christus. En dan is er toch vrede, omdat het werk van de Heere Jezus genoeg is. Heb ootmoedig dank dat u ons deze morgen samenbrengt. En dat u ons iets van de rijkdom van de toekomende erfenis wilt uitstallen. We hebben het gelezen, zodanig de hemelse is. De Heere Jezus in zijn menselijke natuur verheerlijkt, zodanig zijn ook de hemelsen. Dat is nog toekomst. Maar het is wel zeker dat al degenen die de verschijning van de Heere Jezus hebben liefgekregen, zullen zijn zoals Hij nu is, verheerlijkt, thuis, een geestelijk lichaam. O Heere, als wij dat mogen zien, dan zien we dat de dood zo van karakter is veranderd. Dan krijgt dat nare woord van begraven een heerlijke betekenis van zaaien. En als wij zaaien, dan zaaien we altijd in de hoop van de wederopstanding. Heere, wilt u vanmorgen onze ogen openen? De ogen openen voor de genoegzaamheid van het offer van Christus. Voor de heerlijkheid waarmee Hij bekleed is. Opdat we te midden van alle druk en kruiswegen, want uw kerk wordt echt verdrukt aan deze kant. Dat doet u door middel van de Satan, die op zijn beurt de boze mensen weer ophitst. En toch zullen uw kinderen deze aarde in erfelijke bezitting mogen nemen. In deze aarde waarin zij begraven worden, of waarop zij zullen zijn als de Heere Jezus terugkomt. En het is de roemtaal en de geloofstaal, het verderfelijke, dat is het lichaam der zonde waarin wij nu nog wonen, moet onverderfelijkheid aandoen. En dat zal gebeuren. Een bloot graan nadat het voorvalt van tarwe of enig van de andere granen wordt er gezaaid. Dat is ons lichaam. En dan zal er in wezen eenzelfde lichaam opgewekt worden. Veel heerlijker. Zoals er ook een plantje tevoorschijn komt. Met een halm waarin zoveel meer korrels groeien dan die ene korrel die er gezaaid is. Is dat dan geen blijde toekomst voor al uw kinderen? Mogen zij dan niet het hoofd omhoog heffen, want hun verlossing is nabij? Is het dan niet zo dat zij de gelukkigsten zijn, hoewel ze aller afschrapsel zijn? O Heere, wil u geven als wij vanmorgen de Heere Jezus niet kennen, dat we heilig jaloers worden en dat we verlangen om te delen in dat geluk dat voor uw kinderen is weggelegd. En zoudt u uw kinderen willen vertroosten met die onuitsprekelijke vertroosting die aanstaande is. Straks hopen we het te zingen. Gij hebt me in het hart meer vreugde gegeven dan anderen smaken in een tijd, als zij bij koren en most wellustig leven, in hun overvloed verblijd. Want hun overvloed zal straks met hen vergaan. Maar uw kinderen zullen door de dood heen de heerlijkheid van Christus aanschouwen. Uw kinderen gaan straks slapen. En slapen is nooit een doel, maar een middel. Ze zullen weer wakker worden om met een verheerlijk lichaam de erfenis voor eeuwig te mogen genieten. Geef ons iets van de vreugde, van de erfenis die voor ons is weggelegd, voor ons, die reeds gestorven zijn met Christus en die vaak doodbrakende over de aarde gaan. Wij sterven elke dag, schrijft de apostel. Zo wij anders met hem lijden, wij zullen ook met hem verheerlijkt worden. Uw kinderen worden hier gebroken, veracht. Voor hen is er eigenlijk geen plaats. Ze hebben de belofte, niet alleen van de toekomende eeuw, eeuwige leven bij u, maar ook van die toekomende eeuw, om eeuwig de bruiloft van het Lam op deze aarde te mogen vieren. Wil u de prediking zegenen, Heren? Dat u geven dat uw woord ons hart zal raken? Zijn er nog velen onder ons die onverzoend zijn? Geef u dan, Heren, dat wij vanmorgen onder een geopende hemel samen mogen zijn. En dat de onverzoenden toevlucht mogen nemen tot u. Maar laten uw kinderen het opnieuw mogen doen. Gedenk allen die rouw en kruisdragende zijn, eenzaam en alleen, die een schreeuw in hun hart hebben, waarom staat gij van verre? We dragen zo elkaar aan u op. Ontfermt u zich over ons, om Jezus wil. Amen. Zingen we samen van Psalm 102, vers 15 en 16. Als een kleed zal het al verouden, niets kan hier zijn stand behouden. En het 16e, uw knechten, trouwe zonen, zullen altoos bij u wonen. 15 en 16 van 102. Met Gods hulp willen wij vanmorgen stilstaan bij het 51ste en 52ste vers uit 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15, vers 51 en 52. Zie, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin. Want de bazuin zal slaan. En de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden. En wij zullen veranderd worden. Tot zover. We letten op een viertal gedachten. In de eerste plaats een verborgenheid. In de tweede plaats de laatste bazuin. In de derde plaats niet allen ontslapen. En tenslotte een ondeelbaar ogenblik. Dus ten eerste een verborgenheid. Ten tweede de laatste bazuin. Ten derde niet allen ontslapen. En ten vierde een ondeelbaar ogenblik. In 1 Korinthe 15 is een schitterend hoofdstuk. Het gaat over de opstanding van Gods kinderen. Gods kinderen moeten ook sterven. Ze moeten ook begraven worden. Paulus schrijft hier dat zij straks zullen opgewekt worden in onverderfelijkheid, in heerlijkheid. En nu is hij gekomen aan het einde van dit hoofdstuk. Vanaf vers 50 begint er een nieuw onderwerp. Tot aan vers 50 heeft Paulus geschreven over de kinderen van God die gestorven zijn. Of die ook nog zullen sterven en begraven worden. Maar vanaf vers 50 gaat het over Gods kinderen die nog in leven zijn als de Heer Jezus terugkomt. Zie je wel dat er altijd kinderen van God op de aarde zullen zijn? Altijd. Het getal laten we aan de Heere over. Maar de duivel krijgt het niet voor elkaar om het christendom uit te roeien. Als de Heere Jezus straks terugkomt, dan zal hij onderdanen vinden. Kinderen van God die nog in leven zijn. Natuurlijk zullen ook de ongelovigen straks opgewekt worden. En de mensen die de Heere Jezus verworpen hebben en verwerpen tot het laatste toe, die zullen er ook zijn als de Heere Jezus terugkomt. Maar het gaat in dit hoofdstuk met name over hoe het met Gods kinderen zal zijn. Paulus onthult een geheim, staat er. Zie, ik zeg u een verborgenheid. Een mysterie. Nou, als Paulus het woordje zie gebruikt, dan betekent dat eigenlijk groot nieuws. Hij is er zo vol van. En het feit dat hij in onze tekst het woordje wij gebruikt, laat zien dat hij er helemaal bij betrokken is. Dat hij er diep naar verlangt. Dat hij er wel bij zou willen zijn. Wij weten dat Paulus het niet meegemaakt heeft. Die verborgenheid. Want Paulus is ook gestorven, trouwens. Dat noemt Paulus hier slapen. Maar als hij er zo over schrijft aan de gemeente van Korinthe, dan is hij er helemaal bij betrokken. Hij leeft erbij. Dan is dat woordje zie wel beschamend vanmorgen. Leven wij bij de hoop van de wederopstanding van het lichaam? Zie! Moet je nu toch eens zien? Wat een heerlijk moment zal dat straks zijn als de Heer Jezus terugkomt. Ik zou er wel bij willen zijn. Ik hoor er ook eigenlijk bij, zegt Paulus. Want nog een keer, hij spreekt voortdurend in de wij-vorm in onze tekst. Zo dicht leeft Paulus bij dat geheim waarover het vanmorgen gaat. Als dat zo is, dan kun je elk kruis met blijdschap dragen. Als dat zo is, dan klinkt er geen klacht vanuit ons, uit onze mond. Als dat zo is, als wij dicht leven bij dat geheim, dan kunnen wij onze loopbaan met leidzaamheid lopen. Als dat zo is, dan zijn we geen ogenblik jaloers op de andere mensen die dat geheim niet kennen. Als dat zo is, dan zijn we eigenlijk met heimwee vervuld over de mensen die deze wereld tot hun erfgoed hebben. Paulus zegt, moet je toch eens nagaan. Dat is voor ons een erfenis. Wij genieten straks de volle vrede. En dat dat niet zomaar een fabeltje is bij Paulus, dat kun je lezen in 2 Timotheus 4. Want als hij dan vlak voor zijn terechtstelling staat, vlak voor het moment dat hij onthoofd zal worden door de Romeinse overheid, dan schrijft hij aan Timotheus, en voorts is ons weggelegd, de kroon der rechtvaardigheid. Kijk, dat is nu de heerlijke toekomst van de kinderen van God. Wel, volk van God, hef dan uw hoofden omhoog. Uw verlossing is nabij. Dus we hebben niks te klagen. Dat zegt dat woordje zie, we hebben niks te klagen. Laat Nero als een dwaas over de aarde gaan en de kerk vervolgen. Laten de mensen uit de wereld en de goddelozen uit de kerk ons benauwen. We hebben niks te klagen. Zie, hij is er zo vol van hem. Zie toch eens, Corinthiërs, kinderen van God. Ik zeg u, een verborgenheid, een mysterie, een geheim. Elke keer als dat woordje verborgenheid in het Grieks gebruikt wordt, dan heeft dat altijd de betekenis in zich van wat een mens nooit zou kunnen bedenken. Dus als er verborgenheid staat, dan betekent dat woordje de meest intellectuele mens zou niet op het idee kunnen komen. Hoort u het? Paulus schrijft aan Timotheus in 1 Timotheus 3. De verborgenheid van de godzaligheid is groot. God geopenbaard in het vlees. Wie zou nu ooit op het idee gekomen kunnen zijn dat God zijn eigen zoon naar deze aarde heeft gezonden om goddelozen te rechtvaardigen? En nu eerlijk, hè? Ben je nou ooit met je verstand tegen de muur gelopen? En heb je nou ooit gezegd, hoe moet ik zalig worden? De verborgenheid der godzaligheid is groot. Zo groot, dat ik niet op het idee zou kunnen komen dat God zijn eigen zoon gegeven heeft. Het is wat, hè? Dat woordje wordt hier ook gebruikt. Paulus zegt, ik ga je iets vertellen. Daar zou nog geen mens ooit met zijn verstand hebben kunnen uitvinden. Iets dat in Gods welbehagen was, maar dat wij niet konden lospeuteren. Mag ik het zo zeggen? Dat betekent het woordje verborgenheid. En zouden wij dan vanmorgen niet, plat op de grond vallen, gemeente? Dat Paulus nu deze verborgenheid mag doorgeven. Niet alleen aan de gemeente van Korinthe, want die zijn inmiddels ook al gestorven, die kunnen het ons ook niet vertellen. Maar dat de Heilige Geest nu heeft gezegd, dat geheim, dat laat ik nou opschrijven in 1 Korinthe 15. En dan kunnen eeuwen later die mensen uit Scherpenissen dat ook lezen. Zie, ik zeg u een verborgenheid. Dus het evangelie is een verborgenheid. Wat Paulus aan de gemeente van Korinthe gaat schrijven, dat is een verborgenheid. Dat hadden wij dus met z'n allen nooit kunnen bedenken. Nooit. Nooit kunnen uitvinden. Nou, mensen zijn razend knap. Dat is ook een gave. Je kijkt naar de techniek. Onze voorouders hadden dat ook nooit kunnen bedenken. En toch heeft God een ontwikkeling gegeven in het verstand van de mensheid om te kunnen presteren wat de mensheid kan. Maar Paulus zegt, nu ga ik je iets vertellen. Al zouden we nog 10.000 jaar krijgen, dat geloof ik niet, maar al zouden we nog 10.000 jaar krijgen, dan zouden we nog nooit met ons verstand dit geheim kunnen bevatten. En dit geheim kunnen ontdekken. Het evangelie is een verborgenheid. Waarom? Heel eenvoudig, omdat de ontdekking, het deksel eraf, er ligt een deksel op het woord. Er ligt een deksel op mijn verstand. Dus de ontdekking van die verborgenheid is boven het bereik van de gevallen mens. Hoor je wat ik zeg? Als je nou een put hebt, jongens en meisjes, met zo'n heel zwaar deksel erop, zo'n zware steen erop, die krijg je er niet af, hè. Daar moet iemand bij komen die een enorme kracht heeft, die enorm sterk is. Dat betekent dat woordje verborgenheid. Daar moet iemand bij komen om dat geheim dat God in zijn hart had te openbaren. En, dat mag ik vanmorgen verkondigen, er is iemand bijgekomen, toch? Wij hebben het profetisch woord. En die Bijbel is nu één grote openbaring van wat er leefde in het hart van de Vader. Een geheim, dat ontroerende geheim, om verloren zondaren helemaal gelukkig te maken. Dat lag in het geheim van de Vader. En dat geheim, dat kan ik niet bij de Vader ontfutselen. Soms ben je zo razend nieuwsgierig. En dat is ook mijn karakter. Ik ben ook echt nieuwsgierig van karakter. En dan zou je graag willen weten wat je voor je verjaardag krijgt. Maar je ouders zeggen, dat vertellen we niet. Dat blijft een geheim. En dan probeer je te raden. En je probeert van het gezicht af te lezen of je het goed geraden hebt. Maar je komt er niet achter, hè? Je vader en je moeder kunnen het geheim zo goed bewaren. Zie, ik zeg u een verborgenheid. Ik kan ook nooit het geheim bij de Vader ontfutselen. En dat hoeft niet. Want wij hebben het profetisch woord. De Vader hebben in zijn woord geopenbaard. Opgeschreven, bekendgemaakt. Zie, de goede tierenheid van God. Om predikers te sturen van die zeer blijde boodschap. Is dat geen wonder? Dat wij vanmorgen dat woord hebben. En dat het verkondigd wordt. Dat het uitgelegd wordt. En wij belijden met onze Dordtse leerregels dat nu de Heere vrij machtig was. Om predikers te sturen waar en wanneer hij wilde. Zie, de apostel is er helemaal vol van. En hoe komt dat nou? Hoe komt dat nou dat ik vanmorgen hier gewoon zit?
En dat ik met al jaren zo zit. Nou ja, waar heeft hij het vanmorgen over? Dat het aan mij voorbij gaat. Hoe komt dat nu dat er een apostel aan het woord is die er zo vol van is om dat geheim te openbaren? Die zegt van Corinthiërs, laten we toch niet kijken op alle strijd en moeite, op dood en nood. Laten we toch eens kijken wat voor een erfenis er voor ons is weggelegd. Straks genieten we die volle vrede. Hoe komt dat nu dat er zo'n enthousiaste prediker is? Die bewogen worden door de schrik des Heren en de liefde van Christus. En dan ik hier vanmorgen zit alsof het mij niet aangaat. Die eeuwige bestemming. Een verborgenheid. Wij hebben inderdaad dat profetische woord. Het staat duidelijk in de Bijbel. Echt waar. Alleen ik zie het niet. Er ligt een deksel op mijn verstand, op mijn hart. Dus God heeft het deksel van zijn hart weggenomen. Als je de Bijbel leest, dan kijk je de Vader recht in het hart. Maar door onze diepe val in Adam heeft de duivel mij een bril opgezet. Een deksel op mijn verstand. Dat ik die heerlijkheid niet meer zie. Voel u? Paulus zegt, zie, ik zeg u een verborgenheid. God openbaart zijn hart. Hij vertroost zijn kerk. Maar wat is het nodig? Dat onze vijandschap tegen God wordt weggenomen. En dat wij door de Heilige Geest een nadere openbaring krijgen. Dat onze ogen open gaan. Want als dat gebeurt in je leven, als je ogen geopend worden, dan ga je zeggen dat ik dat nou nooit eerder heb gezien. Hè? Als je de gewilligheid van de Heere Jezus ziet. Als je het bloed van de Heere Jezus ziet. Als je het volkomen werk van de Heere Jezus ziet. Dan zeg je, o mensen, ik had 10 jaar, 20 jaar eerder zalig kunnen worden. Dat ik dat nou niet gezien heb. Hè? Soms dan denk je, dat nou die dominee de Heere Jezus nooit gepreekt heeft. Maar dan ga je zien, hij werd wel gepreekt. Maar ik hoorde het niet, ik zag het niet. Wat was ik doof en wat was ik blind. Een verborgenheid. Het kwam niet in mij op. Dat lag niet aan God. Want al de schriftjes van God ingegeven. Al genoegzaam. Echt waar. Meer dan de Bijbel hebben wij niet nodig. Dan dat het deksel van ons aangezicht wordt weggenomen. Wat wil je, Bartimeus? Toe, zeg mij nu. Is er nu vanmorgen één die zegt, o God, dat ik ziende mag worden? Zie, ik zeg u een verborgenheid. Wij verstaan niet door onze afgestompte verstand. Wij hebben geen antenne meer voor geestelijke zaken. Wij zitten vol met vooroordelen. Wij zeggen, de Heere zal wel niet willen. Als ik niet uitverkoren ben dan. Nou, dat is nu exact de reden waarom ik zo ongevoelig hier vanmorgen zit. Is er vanmorgen iemand die zo in de kerk zit? Alsof het je eeuwige belang niet aangaat. Wel, tegen die mensen zeg ik, de Heere Jezus is gewillig om je ogen te openen. Opdat je ook zie. Nu zie ik het. Een verborgenheid. Wij moeten van bovenaf geboren worden. Dat is nodig in ons leven. Want met mijn intellect leg ik de Bijbel altijd verkeerd uit. Maar als Gods geest mij wederbaart. Ja, wat dan? Nou, dat lees je in de psalmen. In de psalmen lees je van mensen die een openbaring hebben gekregen van de verborgenheid der godzaligheid. En wat zeggen ze dan? Zo, nu snap ik het. Je hoort toch de een naar de andere psalmist vragen. Zend uw licht en uw waarheid neder. Leer mij uw weg. Heere, ik maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Is psalm 119 niet één groot verlangen om het woord te mogen verstaan en beter en meer te mogen verstaan? Om de geheimenissen uit het woord te mogen ontdekken en daarbij te leven. Om elke keer weer opnieuw vervuld te worden met dat ontzaglijke grote wonder waar de Heere een tipje van de sluier doet oplichten. En als dat al zo is, als ik al zo verrukt kan worden door dat woord, wat moet het dan niet zijn als we hem straks zullen zien van aangezicht tot aangezicht? Zie, ik zeg u een verborgenheid. Heere, geef me licht, geef me opening, geef me verstand, geef me onderwijs. En elke keer als de Heere een straaltje licht in je hart geeft, hè, daar zeg je, wat ben ik toch dom? Dat ik me zit te vergapen aan de schatten van de wereld. Echt waar. Onze tweede gedachte. De laatste bazuin. Dat zal wat zijn. Maar die horen we allemaal. Als we nog in leven zijn. En als we gestorven zijn. Dat zal wat zijn. Hè? Ik weet niet precies welk geluid het zal zijn, maar er zal een geluid klinken op een dag als de Heer Jezus terugkomt. Zo indringend. Zo indringend. De wereld stopt met draaien. De tijd houdt, alles staat stil. Dat gebeurde in 1945, toen die atoombommen vielen. De Japanners die zagen in een flits dat felle licht. En heel die stad die keek ernaar in een moment. Hou je daar wel rekening mee, jonge vriend? Dat vandaag of morgen dat geluid klinkt. En dan kun je niet meer verder met je werk. Kun je niet meer verder met je zonde. Kun je ook niet meer vluchten naar de Heere Jezus. Probeer je dat in te denken. Zo op een doordeweekse dag. En dan zijn we met van alles en nog wat bezig. Dat geluid dat over de hele wereld gehoord zal worden. De laatste bazuin staat er in onze tekst. Die zal klinken. Dat betekent niet de laatste in een reeks van bazuinen. Daar lees je van in Openbaring 8 tot en met 11 dat de 7 bazuinen zullen klinken. Maar het wil zeggen dat deze bazuin het signaal is dat de laatste daden van God worden aangekondigd. En het woordje laatste, dat zegt mij, het is voorbij. Het is voorbij. Kijk, ik heb in mij, net als u, dat ik denk van, nou ja, ja dan bekeer ik me morgen. Hè, want nu heb ik nog van alles en nog wat te doen. En dan die laatste bazuinen. Daar kun je niet meer bekeren. Dan is er geen genadetijd meer. Dan kun je niet meer je Bijbeltje pakken en je knieën buigen en zeggen, Heere, u hebt het beloofd. Dan kun je niet meer naar je kamer vluchten om je knieën te buigen. Jongens, dat kun je straks nog wel. Doe het dan daarom ook. Nu het nog het heden der genade is. Maar als die bazuin klinkt, dan kun je het niet meer. Dan sta je als genageld aan de grond. En dan gaan die graven open, die goddelozen, die worden ook opgewekt. Want de doden zullen horen de stemmen van de levende God als die laatste bazuin klinkt. Ik geloof dat die klank van die bazuin de stem van God is. Die niet meer tegengesproken kan worden. Zolang je onbekeerd bent. Dan zeg je nee. Dan leg je de preek naast je neer. Dat is vijandschap. Dat is verzet. Dat is tegenspraak. Maar als die stem klinkt, dan gaan onze monden dicht. Laatste bazuin. God heeft het laatste woord. Als het laatste woord nu straks is. Kom in, gij gezegend. Daarom verwachten wij die dag met groot verlangen. Maar ik weet niet goed, ik zat erover na te denken. Ik denk, hoe zou ik nu het gevoel moeten beschrijven van die mensen die de Heere Jezus hebben verworpen? En dan zegt hij, ga weg. Ga weg. Vervloekte. In het eeuwige vuur. Omdat je mij gehaat hebt. En de belofte van het evangelie verworpen hebt. De laatste bazuin. Er zit iets onomkoombaars in dat woordje laatste. En nu zal ik proberen om een toetssteen aan te leggen. Waarom wij die dag het groot verlangen kunnen verwachten als die laatste bazuin klinkt. Gelukkig zij op wie de onverbiddelijke wet niets meer te eisen heeft. En ik doe een beroep op ons geweten. Eerlijk zijn. Ken je dat bloed van de Heere Jezus? En als je daarachter schuilt, dan heeft de wet niets meer te eisen. Omdat Christus voor mij alles heeft betaald en alles heeft voldaan. Daar loopt het over. Of zal die vloek van de wet straks op mij aankomen en zeggen, en nu betalen? Dat is de eeuwige vlam. Dat is eeuwig buiten. De laatste bazuin. In het Oude Testament had je twee trompetten, bazuinen. En die klonken, soms een gebroken klank en soms een hele klank. Maar als die trompet geblazen werd, als die bazuin geblazen werd, dan betekende dat altijd dat Israël samengeroepen werd. Soms werden ze samengeroepen op het nieuwe jaar, of bij een feest, de grote verzoendag. Soms bij een gebroken geklank, dan moesten de mannen komen, want dan moest er oorlog gevoerd worden, gestreden worden. Maar in ieder geval, als die bazuinen, die trompetten klonken onder het Oude Testament, dan betekende dat altijd een geluid om samen te komen. En die bazuinen, die trompetten zijn een afschaduwing van de laatste bazuin die zal klinken. Zijn wij bereid? Onderzoek de grond van uw hoop. Het is nog niet te laat. Want het evangelie is ook een bazuin. Vanmorgen klinkt het trompetgeschal van het volbrachte werk van de Heere Jezus. Vanmorgen klinkt de bazuin van het evangelie. En dat evangelie dat roept, komt. Komt. De Heere Jezus vergadert nog zijn kudde door woord en geest. Hij laat de predikers uitgaan. En hij nodigt zondaren. Hij roept ze tot de wateren van het leven. Komt. Doet het toch. Want alleen als u gekomen bent tot de Heere Jezus in het leven, kunt u die dag van die laatste bazuin met grote blijdschap tegemoet zien. Wat een heerlijk geluid moet dat zijn als die bazuin klinkt. En de Heere Jezus het laatste woord heeft. En al zijn en mijn vijanden het zwijgen zullen worden opgelegd. En dan zal het blijken dat de zaak die in mijn hart geopenbaard is, zijn zaak was. Dan zullen we eeuwig met hem triomferen en met hem zitten op de 12 tronen Israëls, oordelende de 12 geslachten. Zie, ik zeg u een verborgenheid. De apostel is er vol van. Hij leeft erbij. Wat een wonder, hè? Dat aan die laatste bazuin, de bazuin van het evangelie onder ons klinkt. Spreek het niet tegen. Buig. Wees ootmoedig. Het is nog niet te laat. Er is nog barmhartigheid bij hem te vinden. Hij nodigt, hij roept nog. Paulus spreekt over de laatste bazuin. Kinderen van God, let op. Petrus zegt, als dan al deze dingen zo zijn, dus dat dat laatste aanbreekt en dat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde komt, hoedanigen behoort gij te zijn in heilige wandel? Kom, laten we toch vanmorgen aangespoord worden door deze laatste bazuin, om met een zekere verachting naar deze wereld te kijken. Er wacht u een beter lot. Uw heilzon is aan het dagen. Wij mogen straks deze aarde, waarop wij nu vervolgd worden, veracht worden, verdrukt worden, in erfelijke bezitting nemen. Dat zal wat zijn. Als die laatste bazuin klinkt en als deze wereld op vuur gelouterd wordt, zomaar in een ondeelbaar ogenblik staat er. En dan eeuwig hier de bruiloft van het Lam te mogen vieren. En dan komen we nooit meer die goddelozen tegen die ons hier hebben verdrukt. Daarom verwachten wij die dag met groot verlangen. Zie, ik zeg u een verborgenheid. Met de laatste bazuin, want de bazuin zal slaan. Onze derde gedachte, niet allen ontslapen. Nu gaat Paulus het geheim uitleggen, die verborgenheid uitleggen in vers 51b. Hij zegt, wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. Paulus zegt eigenlijk, wij zullen allen wel niet ontslapen, sterven. Dus hij zegt, niet alle kinderen van God sterven. Maar alle kinderen van God worden wel veranderd. Alle kinderen van God worden van verderfelijk onverderfelijk. Het wil natuurlijk niet zeggen wat die dwaze Jehova's getuigen leren. Kijk, die Jehova's getuigen zeggen, als je niet bij onze secte aansluit, nou ja, die mensen die worden straks gewoon vernietigd. Er blijft niks van over, is ook geen hel. Alleen de Jehova's getuigen zullen in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde zijn. 144.000 in de nieuwe hemel, letterlijk, en de rest van de Jehova's op de nieuwe aarde. Nee, ik heb al gezegd, 1 Korinthe 15 gaat met name over Gods kinderen. Maar Johannes 5 laat zien dat er ook een opstanding is tot ons verderf. Dus alle mensen zullen opstaan. Ook de goddelozen die de verschijning van de Heere Jezus niet hebben liefgekregen. En die zullen een lichaam krijgen tot ballast bij hun ziel. In de eeuwige vertoning. Maar Paulus spreekt hier in bijzonder over alle kinderen van God. En nu zegt hij, niet alle kinderen van God zullen ontslapen, maar ze zullen wel allemaal veranderd worden. Wat een stervensbeschouwing. Heel vaak als ik ook aan de dood denk, dan krijg ik ook de koude rillingen nog over mijn rug. Maar dat hoeft niet. Een kind van God gaat slapen. als hij de laatste adem uitblaast. En als je moe bent, jongens en meisjes, je gaat slapen, je ligt gewoon lekker in je bed, dan is die slaap toch niet negatief. Daar ben je toch niet bang voor om te gaan slapen. Nee, je hoopt juist dat je de volgende morgen weer fris wakker wordt, zodat je weer goed kunt nadenken in de kerken op school, of zodat je weer lekker kunt gaan spelen of je werk kunt gaan doen. De slaap is iets verkwikkends, dat is iets positiefs. Hoe lastig is het als je de slaap niet kunt vatten? Wat kan de nacht dan lang duren? Nou, zegt Paulus, sommige van Gods kinderen die gaan slapen. En zij zullen ook ontslapen. Wij zullen wel niet allen ontslapen. Goed lezen wat er staat, hè? Paulus is helemaal met zijn gedachten bij de wederkomst van de Heere Jezus. En weet je wat hij dan zegt? Op die dag, als die laatste bazuin klinkt, hij ziet dus alleen maar dat schitterende, dat heerlijke voor Gods kinderen. Hij zegt, dan zullen er de kinderen van God zijn die wakker worden, ontslapen. Dat is wakker worden, dat zal wat zijn. Als nu al die graven opengaan en de kleine en de grote kinderen van God, en de jonge en de oude kinderen van God, ze worden wakker. Ze worden wakker. Ja, maar dan moeten ze ook een nieuw lichaam hebben gekregen. Dat hebben ze ook gekregen. En dan moeten ze een paar ogen hebben gekregen die in staat zijn om de heerlijkheid van de Heere Jezus te zien. Die hebben ze ook gekregen. En ze moeten een paar oren hebben gekregen die de stem van de bazuin van hun liefste hebben gehoord. En die hebben ze ook gekregen. Het is wat, hè. Als je wakker wordt en je rek je uit als het ware. En je ziet hem in al zijn heerlijkheid. In al zijn luister. In al zijn majesteit. En je ziet om je heen in verwondering. Wat is die aarde schoon. Geen spoor meer van de zonde. Je ziet geen goddelozen meer. Je ziet geen zonde meer. Je ziet alleen maar hem die je heeft lief gehad. Dat is een wakker worden. Blij vooruit zich dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen. Verzadigd met uw goddelijk beeld. O dood, waar is uw prikkel? Als ik toch zo mag denken. En zo mogen Gods kinderen denken. Wel, dan kan ik de dood wel uitdagen. Dan zeg ik, je hebt het verloren, man. Hel, je hebt het verloren, man. De dood is alleen maar een onderdeel van dat slapen gaan, van dat proces. Kijk, en dat is wat Paulus hier bedoelt te zeggen. Hij zegt, wij allen, wij zullen niet allen ontslapen, we zullen niet allen wakker worden, want daar zullen ook kinderen van God in leven zijn, die dus niet gestorven en begraven zijn. Als de Heer Jezus terugkomt, zijn daar kinderen van God nog in leven. En die hoeven dat proces dus van sterven en van begraven worden, terugkeren tot het stof, van gaan slapen. Dat proces van gaan slapen hoeven zij niet mee te maken. Maar wat gebeurt er dan met die mensen? Wel, die zullen veranderd worden. Ja, we zullen allemaal veranderd worden. Gods kinderen die sterven in een proces, langzaam, tot de Heer Jezus komt en het graf opengaat en daar een nieuw lichaam wordt opgewekt, aan het verheerlijk lichaam van de Heer Jezus gelijkvormig. Maar die anderen die nog in leven zijn, die worden veranderd, zegt de apostel, wij zullen veranderd worden. En of je nu nog in leven ben bij de terugkomst van de Heere Jezus, of je wordt opgewekt uit het graf, wezenlijk is die verandering niet anders. Allemaal hetzelfde. Alleen niet in een proces, maar dan in een punt destijds. In een punt destijds. Het sterfelijke van het lichaam wordt onsterfelijk. Paulus heeft geschreven in vers 44 dat er een natuurlijk lichaam wordt begraven. En in dat natuurlijke lichaam staan wij ook als die laatste bazuin zal klinken. Maar, zegt hij, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. En in een punt des tijds zullen Gods kinderen dan een geestelijk lichaam krijgen. Dat wil zeggen een lichaam dat helemaal beheerst zal worden door de Heilige Geest. En dan moet je opletten, kinderen van God. Hè? Wij kennen momenten dat ons hart helemaal vol is van de Heilige Geest. En dan ben je als het ware in liefde dronken, toch? Dan ben je zo vol van het ene, dat er even geen plaats is voor de zonde, voor je gebrek, voor de aanvechtingen, voor de geestelijke verlatingen. Dan ben je even vol van de hemel. Dan is je ziel vol van de geest. Wel, we krijgen straks een lichaam. Ik weet ook niet precies hoe. Maar we krijgen straks een lichaam dat helemaal vol is van de geest. Het hoeft niet meer te denken aan eten en drinken. Dat wordt niet meer moe. Dat is niet meer doof. Dat is niet meer blind. Dat lichaam dat is in staat om de Heere Jezus te omhelzen. Dus de ziel vol en het lichaam vol. Dat is nu de volheid van de zaligheid. En dat is nu de erfenis die aanstaande is voor de kinderen van God. We zullen niet allen ontslapen. Maar we zullen allen veranderd worden. En het geheim is, degenen die in leven zijn, die zullen in een punt destijds veranderd worden. Wij, zegt Paulus, die betrokken op die heerlijke toekomst van zijn liefste. Wij, we zullen een lichaam krijgen in een punt destijds, dat aan het verheerlijke lichaam van Christus gelijkvormig is. Wel, als dat nu mijn toekomst is, ik zou bijna zeggen, wat zeur ik dan nog? Wat zou ik dan nog klagen? Wat zou ik dan nog verdrietig zijn? Als ik dan nog verdrietig ben, laat ik dan verdrietig zijn over degene die dat geheimenis niet kennen. En die geen gegronde hoop hebben. Om ze aan te sporen nu de bazuin nog klinkt. Haast je toch. Om uw levens wil. Onze laatste gedachte, een ondeelbaar ogenblik. In een punt des tijds staat er. In een ogenblik. Met het klinken van de laatste bazuin. Weet je wat er staat, hè? Atomos staat er in het Grieks. In een punt des tijds. Atomos. Daar is ons woordje atoom van afgeleid. Nou, en met al ons verstand, en er zijn natuurlijk natuurkundigen die ongelooflijk briljant zijn. Ja, die hebben gezegd, een keer houdt het delen op. Dat betekent het woordje atoom, hè. Dat een atoom is niet meer te delen, ondeelbaar. Kijk, een uur is ingedeeld in 60 minuten, een minuut is ingedeeld in 60 seconden. En misschien kun je een seconde dan ook nog weer delen, maar een keer houdt dat delen op. Dus die briljante natuurkundigen met hun enorme verstand, die voelen hier is een grens bereikt. Hier valt niks meer te delen. Nou, dat woordje staat hier in het Grieks, in een punt destijds, in een atoom. In een punt destijds, in een ogenblik. En het woordje ogenblik bestaat in het Grieks uit twee woorden. De worp van de bliksem. En als het in de zomer weer gaat onweren, kinderen, dan moet je maar eens een keer gaan kijken. En eigenlijk is het heel indrukwekkend. En dan zie je een tsch, bliksemschichten. Zo fel, zo plotseling, zo snel. Nou, dat staat hier in het Grieks. In een ogenblik. Dus de flits van de bliksem. Zou je dan nog tijd hebben om je te bekeren? Zou je dan nog tijd hebben om te roepen, Heer Jezus, help me. Je wil het niet eens. Maar er is ook geen tijd meer voor. Het gaat zo snel dat onze tijdsaanduidingen ontoereikend zijn. God spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. En het feit dat Paulus of de Heilige Geest eigenlijk een herhaling doet, in een punt destijds, in een ogenblik. Die herhaling betekent in de Bijbel altijd en het zal zeker geschieden. Zeker geschieden. Nou let op hè, die laatste bazuin die klinkt. En ik lees in Matthäus dat het zal zijn als in de dagen van Noach. De mensen zijn aan het trouwen, aan het eten en aan het drinken. Allemaal geoorloofde dingen. Ze denken dat ze het geluk hebben. En die geoorloofde dingen zijn niet verkeerd, maar het feit dat ze niet nadenken over de wederkomst van de Heere Jezus. En dan klinkt die bazuin in een ogenblik. In een punt destijds, dat wijst dus op het verrassende effect, het overrompelende effect. Dat is aangrijpend. Niemand, maar dan ook niemand staat op de uitkijk en te wachten dat de Heer Jezus terugkomt. Niemand. De natuurlijke mensen zullen bezig zijn met de natuurlijke dingen. Oh, verschrikkelijk. Echt waar. Dan geef je als bruid en bruidegom elkaar het ja-woord. En dan in een ondeelbaar ogenblik snijdt God dat door. En dan word je wakker in de hel. En de boren aan het zaaien en aan het poten. In een ondeelbaar ogenblik. De moeders zijn bezig om voor de gezinnen te zorgen. In een ondeelbaar ogenblik. De kerk slaapt. Ook schuld. In een ondeelbaar ogenblik. Opdat de genade te meerder worden. Want we zullen straks allemaal staan voor zijn rechterstoel. Met onze schuld. En met onze zonde. Maar die aan de linkerkant staan. Die hebben alleen maar die berg met zonde. Wat zul je schamen. Als alles in het openbaar komt. En dan staan de schapen aan de rechterkant. Ook met zonde. Maar over die schuld ligt daar het bloed van de Heere Jezus. De gerechtigheid van de Heere Jezus. En ze zullen daar staan bekleed met het kleed van de Heere Jezus. Opdat de genade te meerder worden. Opdat ze zullen zingen, want het breekt los hoor, dat koor van de heiligen. Gij hebt ons goden gekocht met de prijs van uw dierbare bloed. Het is niet voor te stellen. Misschien sta ik ergens te preken. Misschien lig ik ergens te slapen. Misschien ben ik ergens anders mee bezig. Maar o volk van God, in een ondeelbaar ogenblik, een atoompje, zullen we hem zien die ons kocht met de prijs van zijn dierbaar bloed. In een ondeelbaar ogenblik zal mijn mond geopend worden om zijn lof te gaan zingen. In een ondeelbaar ogenblik zal ik nieuwe ogen hebben om de heerlijkheid van hem te aanschouwen. In een ondeelbaar ogenblik zal alles zo totaal veranderd. Uit het verderfelijke in het onverderfelijke. Uit het natuurlijke in het geestelijke. Uit het onvolmaakte in het volmaakte. Ik heb onuitsprekelijke dingen gezien, schrijft de apostel in 2 Korinthe 12. Het hoe blijft duister, maar dat ligt verankerd in de lichamelijke opstanding van de Heere Jezus. En nu gaan we zingen, meer vreugde in het hart. Kinderen van God, wij hebben meer vreugde in het hart. Aan anderen die vol zijn van koren en wijn. Amen. Psalm 4, vers 4. 4, vers 4. Thank you.
eindigen wij met dankzegging. Heren, zo hebben we door de jaren heen al heel wat van onze vrienden ter ruste mogen neerleggen in het graf. Geheiligd is door de levensvorst, voorverwarmd is. Zij mochten al gaan slapen, om straks verfrist te ontwaken. En het geloof zegt het ook, in het uren van de dood, ik zal gerust gaan slapen en liggen, ongestoord ter neer. Wat zijn ze gelukkig, hè? Dat staat er ook. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Wat liggen die daar gerust op hun bedje, in hun graf. En u zullen niet al uw kinderen gaan slapen. Die zullen dus ook niet wakker worden, maar ze zullen wel allemaal veranderd worden. We laten maar aan u over wanneer en hoe, maar u heeft aan ons gegeven dat het zal gebeuren. Nou, dan is er toch maar één volk gelukkig, Heren. U bent heel dicht op ons toegekomen. Heel dicht. En wij bidden u, wilt u geven, Heer, dat het woord ons hart mag raken. Ik heb u 3 dingen vanmorgen gevraagd. Dat de kerk goed bezet zou zijn. En dat u mij iets van de volheid gaf. En die heeft u verhoord. En ik heb u ook gevraagd of het woord kracht mag doen. Dan kan ik niet geloven dat u de eerste 2 dingen deed en het laatste niet. Heren, het gaat uw trouw en waarheid aan. Om uw naams wil, gedenk de gemeente. Verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. 150 vers 3. Looft God naar zijn hoog bevel. 150 vers 3. Ontvang de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.